En eigenlijk vanmorgen op grond van Gods woord. Wat als God zijn lijnen duidelijk maakt? En zijn er door God lijnen uitgezet waar we wat aan hebben, waar we een houvast aan hebben? Jazeker, ik kan niet alles behandelen vanochtend, maar ik geloof dat ik hier in september nog een keer ben. Dan kunnen we daar best nog eens verder over bomen. Maar het eerste gedeelte wat ik graag aanstip met jullie, waar de basis en de bron en de oorsprong ligt, dat is Genesis 12, vers 1 tot 3. En ik open Gods woord daar bij Genesis en lees die tekst die voor jullie natuurlijk heel erg belangrijk is en er al in gegaan is als zoete koek. In Genesis 12, vers 1 tot 3, begint God met Israël. Daar begint dat. En de Heere die zegt daar, nu, en ik lees dat voor uit de NBG, de Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is het fundament. Dit is het fundament van Gods relatie aangaan met Abraham, wat doorgaat naar Isaac en Jacob. Dit is het fundament. Nou, Paulus, die noemt Abraham in Romeinen 4, vers 1 tot 13, dat moet je dan thuis maar eens lezen. Daar noemt Paulus ook een rabbi, een Joodse rabbi, die overigens moet nagaan op de weg naar Damascus tot bekering kwam. Paulus, die noemt Abraham vader van alle gelovigen. Romeinen 1, of 4, vers 1 tot 13. En door het geloof in Jezus de Messias zijn wij, als het goed is, dat je door het geloof in Jezus Messias bij God de Vader bent uitgekomen, worden we kinderen van Abraham genoemd. Dat is een rode lijn, lieve mensen. Dat is een lijn, toch? Nou, wat doet God in dit gedeelte? God belooft in Genesis 12, als het ware, drie dingen. Moet je nagaan, in deze tekst, drie dingen. Hij belooft aan Abraham een land, een volk en hij belooft een zegen. Land, volk en een zegen. Nou, dit noem ik de basislijnen van God. En er staat ook in die tekst, wie Israël zegent, zal gezegend worden. Wie Israël vloekt, zal vervloekt worden. Nou, ik moet je zeggen, in het Hebreeuws heeft het woord vloeken hier een meerdere uitleg en betekenis. In het Hebreeuws betekent het ook Israël minachten, kleinachten. Nou, dan denk ik van, als de politiek, toch weer even met een linkeroog kijkend naar GroenLinks en PvdA, is daar wat mij betreft sprake van minachting ten aanzien van Gods volk. En dan is Gods woord duidelijk. Dan moet je straks niet klagen en niet zeuren als je iets overkomt. Want dan zeg ik, oorzaak krijgt en heeft een vervolg. Waar of niet? oorzaak en gevolg. Genesis hoofdstuk 12 is voor mij de basis. Nou, ik kan je ook zeggen, en dat kan ik ook uitleggen aan mensen die daar dan iets over willen weten. Het door God beloofde land aan Abraham is groter dan wat we nu op de landkaart zien. Daar. Het land is groter dan wat je daar ziet. Gods rode lijn, als het gaat om de landsbelofte, is vanaf de rivier Egypte tot aan de Eufraat. Ook het Overjordaanse hoort daarbij. En in dat gebied hoort ook Gaza. Gaza, die strook, staat ook in Gods woord. En dat zie ik vandaag de dag gebeuren. In Zefanja hoofdstuk 3 staat er een woord over Gaza. Daar staat, er zal niks van Gaza overblijven. Oh. Nou, als je nu ziet wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode, bovengronds. En ze zijn nu ook ondergronds bezig, want al die tunnels die daardoor de terroristen zijn gegraven, dat wordt opgeruimd, lieve mensen. En Gaza wordt klaargemaakt voor Israël, omdat het behoort tot het volk van God. Het behoort tot de stam van Juda. Oh, hoezo? Gaza moet ergens bij een of ander Palestijnse staat horen. Judea en Samaria en de wereld die noemt dat, en ook Nederland, ook wij in de volksmond, ook kerken en gemeentes noemen dat de Westbank. Ik heb dat woord uit mijn denken gedelete. Ik ga dat soort woorden niet meer noemen. Want het is Judea en Samaria. Het is het hartland van Gods volk. Het land wat God aan Abraham beloofd heeft. Genesis 12. En er is dus, ook al wil de wereld ons, jou en mij, dat doen geloven, er is geen sprake van kolonisme of kolonialisme. Dat zijn leugens. Wat ook tot Israël behoort, en ik vond het zo'n mooi lied wat jullie gezongen hebben over Jeruzalem. Dat raakte mijn hart heel diep. Jeruzalem zal niet verdeeld worden in twee delen, niet in oost en west. Het zal zijn één stad. Dus met alle respect, ik kan je nu zeggen dat er geen twee-staten-oplossing komt. Misschien is dit vloeken in de kerk, maar die komt er niet. En dat is Gods rode lijn. Gods rode lijn is geen twee-staten-oplossing. Gods rode lijn is ook geen gedeelde hoofdstad Jeruzalem. Ja, de duivel wil dat. Gods tegenstander. Want die weet denk ik soms nog beter dan christenen wat er zoal in Israël gaat gebeuren. En daarom wil de duivel eigenlijk Jeruzalem in oost en west. Want aan de oostkant van Jeruzalem ligt ook de Olijfberg. En wie komt daar terug? Yeshua. Yeshua komt terug op de Olijfberg. Hij komt niet terug in Genève. Hij komt niet terug in New York. Niet in het gebouw van de Verenigde Naties. Hij komt terug in Jeruzalem. Twee-staten-oplossing is niet Gods rode lijn. Het volgende gedeelte, dat ga ik niet helemaal met jullie lezen, want dat zou misschien qua tijd te lang kosten, maar ik wil er wel bij stilstaan. Want in de tijd van Ezechiël, dan zeg je misschien ja, dat was ooit. En nou, dat is geweest. Veel gelovigen die hebben zoiets van het Eerste Testament. Ze noemen het ook vaak het Oude Testament. Nou, dat is het niet. Ik noem het Eerste Testament. Een hele hoop gelovigen zeggen van we hebben niks meer met het Oude Testament. We zijn nieuw testamentische christenen. En nou, wij en dat is prima. Hè? Dat mag. En we houden ons aan wat Paulus zegt en hoe de gemeente zou moeten. Nou, dan mis je heel wat. Dan mis je heel wat. Want datgene wat in het Nieuwe Testament staat verwoord, is eigenlijk al voorzegd in het Eerste Testament. Ezechiël hoofdstuk 37. Nou, daar dat gedeelte moet je maar eens lezen. Maar we leven in de tijd dat dit plaatsvindt. Ezechiël hoofdstuk 37. Daar gaat het, en ik hou het even kort, een beetje als weergave. Daar heeft God rode lijnen uitgezet in de zin van een natuurlijk herstel en een geestelijk herstel. Tot ziens. Oh, ze komt. Oh, dat is fijn. Dat mag allemaal. Hè? Dat is zo mooi hier als gemeente. Dat vind ik zo bijzonder. Dat er een plaats is waar je je veilig voelt en thuis voelt. De rode lijn, de hereniging van Israël en Juda, dat komt bij elkaar. Er is sprake van een natuurlijk en een geestelijk herstel. En eerst komt het natuurlijke. En dan als tweede het geestelijke. En de rode lijn van God is dat de stammen van Israël, die verstrooid zijn over de wereld, en Juda, die zullen weer worden herenigd. Die komen weer bij elkaar, staat er in dit gedeelte. Dat zeg ik niet, dat zegt Gods woord. Dat zegt Gods woord. En we hebben gezien dat die dorre doodsbeenderen tot leven kwamen. Weet je wat er na 1945 gebeurde? Dat uit de holocaust, uit de verbranding, uit de vernietiging van 6 miljoen Joden, er in 1948 een Joodse staat werd gesticht. Dat is onderdeel van de herrijzenis, mensen. Dat is onderdeel van de herrijzenis, 1948, vanuit de holocaust opgestaan, als volk, als land. En de rode lijn van God is dat hij de Israëlieten uit alle volken zal halen. Uit alle volken. En dat zien we nu gebeuren. Zelfs in deze tijd van oorlog komen er Joden vanuit Frankrijk, vanuit waar dan ook vandaan, komen in Israël. En ik denk, gelet op datgene wat er in de wereld gebeurt, dat we Joden mogen aansporen van lieve mensen, vertrek. Ook al vind ik jou een hele aardige buurman, en hebben we dankzij jullie zoveel genade ook in Nederland ondervonden. Maar ga, in Gods naam. En het grote probleem in 1945, 40, 45 was dat ze geen land hadden en nergens heen konden. Maar nu hebben ze een land. Go, go, go. En er staat in vers, nou even kijken, dat de rode lijn van God is dat zijn knecht David, lees even Yeshua, die zal hun vorst zijn. En alle volken zullen weten dat God hen heiligt. Alle volken, ook Nederland. Nou, ik denk dat inmiddels alle volken, je kunt het zo gek niet bedenken, is hoe dan ook bij Israël betrokken. Waar of niet waar? De hele wereld die schreeuwt moord en brand van Israël zus en Israël zo en die moet dit en die moet dat, noem maar op. Nou, het is een prachtig gedeelte. Dus eerst het natuurlijk herstel en dan zal er op een moment als Jeruzalem, de bewoners van Jeruzalem zullen gaan uitspreken naar de Almachtige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Baruch haba beshem Adonai. Hetgeen betekent, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En als Jeruzalem dat gaat roepen. En ik zie de eerste vruchten daar al van. Dat ze met duizenden naar de klaagmuur gaan om te bidden tot Hashem. Nou, als het hele volk in eenheid dat gaat roepen. Dat is ook een rode lijn van God. Dan zegt de almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob tegen zijn zoon Yeshua. Je mag gaan. Je mag gaan. En je zal de troon van koning David bestijgen. En je zal vorst zijn. Niet in de hemel. Nee, in Jeruzalem. In Jeruzalem. Tot slot. En dat gedeelte ga ik met jullie lezen. Dat vond ik zo'n bijzonder gedeelte. De belofte van God over zijn zoon in hoofdstuk 2 van het Lucas-evangelie. Ik vond het zo'n prachtig stuk. Ook in deze tijd. En dat woord wil ik lezen vanaf vers 22. En dat lees ik, omdat ik het zo bijzonder vind. En dat gaat over Simeon en Hanna. Twee oude vandaag. Ja, over de 80. Nou, er is hoop voor. Oh, hier zijn geen, ja, ik geloof 81er. Ja, maar ik vind het zo bijzonder dat deze mensen op die hoge leeftijd zo profetisch en biddend bezig zijn geweest. Ik begin bij vers 22. En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heer voor te stellen, gelijk geschreven staat in de wet van de Heer. Al het eerstgeborene van het mannelijke geslacht zal heilig heten voor de Heer en om een offer te brengen, overeenkomstig hetgeen in de wet van de Heere gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en vroom. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest. Die was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen. Oh, dat is opdragen. Dat is opdragen. Je ziet veel in gemeentes dat, nou ja, dat een of andere, prima hoor, ik praat niet over vormen en wat dan ook, maar wat ik zo fijn vind, die Simeon, die neemt Jezus in zijn armen. Zo bijzonder, zo liefdevol. Hij nam het in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Inclusief Nederland. Licht tot openbaring voor de heidenen, Jood en heidenvolken. Nou, als je Yeshua aanneemt als je verlosser, als heiden, dan word je geen baptist, dan word je geen PKN'er, dan word je geen vergaderingman, maar dan word je een gelovige in Yeshua. En dan kom je bij Gods volk. Dan ben je geen vreemdeling meer die ver af woont, maar ben je dichtbij gekomen. En hij is ook een heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zeide tot Maria zijn moeder, zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Ik kom daar zo even op terug. Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij met haar man na haar huwelijksdag 7 jaren had geleefd. En nu was zij weduwe, ongeveer 84 jaar oud. En zij diende God onafgebroken. Zo. 84-jarige leeftijd. Ze diende God onafgebroken in de tempel met vasten en bidden. Dag en nacht. 24/7. Gebed. En zij kwam op datzelfde ogenblik daarbij staan en zij hoorde mede God. En zij loofde mede God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. En toen zij alles volbracht hadden wat volgens de wet des Heren te doen was, keerde zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Zie je, Galilea. Hier staat niet, ze gingen terug naar de Westbank. Ze gingen terug naar Galilea. Het huidige Judea en Samaria. Waarvan de wereld zegt dat Israël dat af moet staan. Net zoals de wereld ook zegt dat Gaza daar dan ook bij hoort. Nou, het is bijna met geen pen te beschrijven hoe wat dan ook maar. Maar dit staat er als een belofte van God in Lucas over zijn zoon. Simeon en Hanna, oude van dagen, zien Jezus in de tempel. In dit gedeelte komen eigenlijk, kort weergegeven, 3 rode lijnen. We hebben gezien en gelezen dat hij zal een licht tot openbaring zijn voor de heidenen. Een licht tot openbaring voor de heidenen, voor de volkeren buiten Israël. Ten tweede, hij zal een heerlijkheid zijn voor Israël. En ten derde, hij zal Jeruzalem verlossen. Hij zal Jeruzalem verlossen. Tot slot, ook in dit Lucas gedeelte lezen we in vers 35 dat overleggingen, en dat triggerde mij, dat overleggingen uit vele harten openbaar gaan worden. En dat zie ik in deze tijd gebeuren. Overleggingen van harten zullen openbaar gemaakt worden, ook daar waar het gaat over jouw relatie naar het volk van God. Als we straks voor de rechterstoel van God moeten verschijnen, in Yeshua zijn we gerechtvaardigd, maar dan zal God een aantal dingen van ons vragen. In ieder geval 2 dingen. God zal vragen aan jou en aan mij. Wat heb je gedaan met mijn enig geboren zoon? Die Simeon in zijn armen nam, hem omarmde. En de tweede vraag die God jou en mij zal stellen, wat heb je met Israël als mijn eerstgeboren zoon gedaan? Daar zullen we antwoord op moeten geven. Hoef je dit nu te doen, hier bij mij. Maar God zal dat voor jou en mij gaan vragen. Wat is je rol? Wat is je houding ten opzichte van Gods volk Israël en zijn zoon Yeshua? En eigenlijk toen ik hier thuis mee bezig was en ik denk ook vaak in beelden, dan zie ik dat voor me, een Simeon en een Hanna in de tempel, twee oude mensen, ik zie ze daar staan. Jozef en Maria in de tempel met het kind Jezus. En Simeon die neemt dat kleine kind in zijn armen. En ik zat boven op mijn kamer en toen heb ik heel bewust, heb ik op een gegeven moment gezegd van God, almachtige, wat ik nu ga doen, en dat is persoonlijk, wat ik nu ga doen is, ik neem uw eerstgeboren zoon in mijn armen. En ik geef Israël een hug. Dat doe ik letterlijk bij Joden als ik ze tegenkom. In Jeruzalem mocht ik dat doen toen we in 2024 bij de Gaza-strip waren. En daar op dat Killing Field aanwezig waren, Jacob Keestra en ik. Hebben we Joodse rabbies in de armen mogen sluiten. Daar zag ik het omarmen van Gods volk Israël. En daar verlangen ze naar. Daar hunkeren ze naar. Naar liefde. Amen en amen. Laten we bidden, lieve mensen. Ja, Heer. U als de eeuwige waarachtige God van Abraham, Isaac en Jacob. U die zo duidelijk spreekt in uw woord wat ik aanvaard als het tweesnijdend zwaard. En ik aanvaard uw woord als gezaghebbend, als richtsnoer voor mijn leven. En Heer, ik wil leren van wat u in uw woord tot ons zegt. En ik wil u danken dat we het woord mochten openen vanochtend in vrijheid. En ik dank u, Hemelse Vader, dat u begonnen bent met Abraham. Die lijn hebt doorgetrokken met Isaac en Jacob. Jacobs naam Israël werd. En dat u daar een belofte hebt gedaan. Een verbond hebt gesloten wat eeuwigdurend is. U hebt een land beloofd. U hebt gezegd, je zult een groot volk worden. En in jou, Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik zeg u, Hemelse Vader, ik ben zo rijk gezegend en ik wil u danken. En ik wil dat Paulus nazeggen dat ik een kind van Abraham werd en geworden ben. Door geloof in Yeshua. Gods enige geboren zoon. Die voor mij aan het kruis gegaan is. De zonden op zich genomen heeft. En die gezegd heeft hangend aan het kruis. Het is volbracht. Yeshua, die nu aan uw rechterhand zit, Vader. En dat schouwspel in de hemel zal zijn dat uw zoon u aankijkt en zegt van, oh, Vader, u weet de tijd en het moment waarop ik mag gaan. En dat mijn voeten opnieuw zullen staan op de Olijfberg in Jeruzalem. O Hemelse Vader, we zien als gelovigen ook uit de heidenen, dichtbij gekomen door het offer van Yeshua, zijn we geen vreemdelingen en geen bijwoners meer, maar wij zijn geënt op de edele olijf. En wij hebben deel gekregen aan de heilrijke sappen, die voortvloeien uit het offer van Jezus. Heer, als ik denk aan een rode lijn, dan denk ik aan het bloed wat rood kleurde toen Jezus stierf. Vader, ik bid dat uw woord, het profetisch woord, dat mag doorklinken hier in Nederland, dat mag doorklinken in kerken en gemeentes, waarvan ik weet dat heel veel zich eigenlijk geen raad weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Vader, ik bid dat uw woord, dat als een zegen zal zijn. O, stort uw zegen en uw glorie en uw geest uit. Vader, dat er een herrijzenis komt, ook in datgene wat dor is, wat doods is, ook in kerken en gemeentes. Vader, de kerk waar ik in ben opgegroeid, de gereformeerde kerk die samengegaan is met de hervormde kerk. Vader, het verpietert, het verschrompelt. En menselijkerwijs gesproken blijft daar qua organisatie niets van over. Maar u opent opnieuw deuren. U bent de God van wonderen. En dat geloven we, dat belijden we. Vader, ik bid zo voor deze gemeente en ik wil u danken voor deze plek in deze stad, in Franeker. Ik wil bidden voor deze stad, voor Franeker, dat er eenheid komt onder gelovigen. Dat er een geweldige gebedsgolf zal gaan vanuit Franeker, vanuit alle steden van Friesland en vanuit alle woonplaatsen in onze provincie. En ik bid, Vader, dat we als het ware uw volk, de Joden in Nederland, zullen omarmen. Ook praktisch gezien. Vader, ik bid zo om uw zegen, ook voor de komende week. Dat bid ik, Vader, in de naam van uw Zoon, Jezus de Messias. Amen. Amen.